Gemeente, vooraf zijn er namens de kerkraad nog de volgende afkondigingen. Deze middag hoopt om 14:30 in uw midden voor te gaan dominee Korteweg uit Melissant. Volgende week zondag, zo de Heere het geeft, 9 september, hoopt om 9:30 dominee Verheul uit Woudenberg voor te gaan. En om 14:30 dominee van Esterik uit Goede Reden. Wat betreft de collectebonnen, morgenavond zijn er tussen 7 en 8 uur weer collectebonnen te verkrijgen bij de familie van Vossen, Meanderlaan 210. Tot slot, vrijdag 7 september hopen Niels Priem en Carole Heestermans in het huwelijk te treden. We bevelen hen graag in uw voorbeden aan. Tot zover. Laten wij samen nu deze dienst aanvangen. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar van Psalm 27. En daarvan het derde vers: of mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En ook het vierde vers: God zal mijn hoofd nu boven vijands benden verhogen. Dies wil ik met blij geschal in zijn tent het offer opwaarts zenden. Psalm 27, het derde en vierde vers. Gemeente, wij horen ook deze morgen naar het heilige en heilzame gebod van God. We stellen ons onder de tucht van de wet en horen ook naar de belofte daarin. En we zingen na het horen van Gods geboden. Van Psalm 82, het tweede vers, toont aller goden God te vrezen. Het tweede vers van Psalm 82, na de lezing van Gods wet. Horen wij nu samen naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggend, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niets buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ik ben een ijverig, dat is een heilig, jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid of geslacht dergene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk, dat is niet lichtvaardig, gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heere Jezus Christus, die de wet Gods volkomen vervulde, vatte deze 10 woorden samen in het grote gebod, toen hij leerde, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. wanneer wij het aangezicht Gods zoeken in gebed, willen we in de voorbeden gedenken Karin Boer, Jan van Blooistraat 46, die na een val in het ziekenhuis moest worden opgenomen, maar ook weer thuis mocht komen intussen. We gedenken de familie van Dijken, waar de afgelopen nacht een dochtertje en zusje Hanna is geboren, als ook het bruidspaar Niels en Carole. Zoeken wij met en voor elkaar Gods aangezicht in gebed. Grote en heerlijke God, van die waarheid, uw waarheid, was de vrome van de oude dag diep doordrongen. Gerechtigheid verhoogt een land. Dat wil zeggen uw gerechtigheid. Die gerechtigheid die u uitgeschreven had in uw volkomen recht. In die volmaakte wet, die de volkomen uitdrukking is van uw volmaakte wil. Die gerechtigheid verhoogt een land. Maar dan is ook de keerzijde daarvan waar. Ongerechtigheid brengt ten val. Ongerechtigheid voert naar de afgrond. En dat geldt niet alleen een land. Daarvan zijn de bewijzen tastbaar. Maar dat geldt ook elk hart. In wie het ook is. Van de kleinsten tot en met de grootst. En dat mag ons vanmorgen, Heere, voor uw heilig aangezicht toch wel diep ootmoedig stemmen. Wanneer wij dat beseffen. Wanneer uw heilige geest en zijn ontdekkende genade, want dat is ook genade, ons daar niet alleen met de neus, maar ook met het hart op drukt. Dat mag ons klein maken. In de belijdenis van onze schuld voor u, Heere. Hoeveel we er ook van begrijpen, of hoe weinig. Maar als we er iets van begrijpen, dan zal het ons toch leren te buigen voor uw heilig aangezicht, Heere. Met die smeking verzoen de zware schuld, die ons met schrik vervult en bewijs ons eens genade. Bewijs ons die gerechtigheid, Heere, die een land verhoogt, die de zondaar redt. Die gerechtigheid, die in de Zoon van uw liefde ook door u is uitgeschreven. Maar u hem hechtte aan Golgotha's kruis om het handschrift van onze zonde. En zo duidelijk maakte dat er gerechtigheid is, nochtans. Voor zelfs de grootste der zondaren, bij en in hem. En dan mag het ons ook diep verwonderd stemmen, Heere, dat ook deze morgen, ook op deze plaats, opnieuw dat evangelie mag worden opgeheven. En laat het met majesteit en doordringend zijn en indringend zijn, laat het zijn in de betoning van geest en van kracht, opdat het woord zij, Heere, dat ons hart in beslag neemt, dat ons hart in bezit neemt. Ja, dat we niet meer los kunnen laten, dat waarvan we niet meer los kunnen raken, omdat het woord ons niet meer loslaat. En wil die genade bewijzen hier aan ons die in uw huis vergaderd zijn, maar ook daar waar misschien later de dienst nog gehoord wordt, of zelfs op ditzelfde ogenblik. Wees tegenwoordig, Heere, en laat het ons weten ook. Laat het ons merken, opdat het door ons heen gaat en we deze plaats verlaten in die heilige verrassing. Het was goed, want de Heere was er en hij werkte er. Hij sprak ook tot mijn hart. Heere, u weet wat daarin nodig is voor ieder van ons. Wilt u zelf uitdelen dan van uw menigerlei genade. Ook bij hen die in bijzondere zorg zijn. Omstandigheden van zorgen wellicht om het gezin of in het gezin. Er zijn er ook, Heere, die wellicht ziekte beleven. Door een tijd van bedroefdheid of beproefdheid moeten. We bidden u in dit verband ook voor Karin Boer, die na een opname in het ziekenhuis ook weer thuis mocht komen. Heere, wil ook haar met uw genade als de hemelse heelmeester bezoeken en naar het lichaam en vooral ook naar het innerlijk, om zich door u geholpen te weten. Niet alleen met het oog, Heere, op onze pijn of onze moeite of onze kwalen, maar ons geholpen te weten ook met het oog op onze zonde. We dragen aan u op, Heere, het gezin van Dijken. U wilde hen verblijden met de geboorte van een dochter en zusje. U hebt het wel gemaakt tot hiertoe, naar wij begrepen hebben. Strekt u uw handen uit, Heere, diezelfde handen die dit leven schonken en het leven van de moeder wilden sparen. Strekt u diezelfde handen uit ook over de kleine, over Hanna. Dat ze van haar kindsheid af zich op u geworpen zal weten. Zoals de dichters daar wel van hebben getuigd. En wie God vrees, wien te kennen het eeuwige leven is. En helpt u de ouders, Heere, in het voorgaan daarin. En in het voorhouden daarvan. We bidden u voor het bruidspaar dat deze week in het huwelijk hoopt te treden. Niels en Carole. Heere, wil ook hen uw zegen niet onthouden in hun huwelijksleven. En dat ze met elkaar ook weten u te vrezen. Op uw hand te zien. En slechts daar te gaan waar die hand ons wenkt en wijst om te gaan. Om dan ook te mogen leven uit alles wat ons vanuit die goede hand toekomt. En waarop die hand ons ook wonderlijk onthaalt in dit aardse bestaan. Heere, zo ziet het al op u. Ook met alle vreugden en vragen, met alle vrees die niet benoemd zijn. Wilt u zelf op ons neerzien in genade. Ja, alom. Waar uw woord uitgaat vandaag. Naar uw bedoeling. Wilt u alom wezen en alom werken. En zo deze dag, uw dag. De dag van de verrijzenis van uw Zoon. Bijzonder in het teken stellen, Heere, van de uitbreiding van uw koninkrijk. En onder uw volk, het oude volk. De Joden en onder de heidenen, opdat over het rond van de aarde uw naam verheerlijkt zij. Hoor daartoe het gebed van uw Zoon, die gij altijd hoort. En wil uw oor in gunst ook naar ons gebed neigen, enkel om hem, uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen deze morgen uit het eerste boek Samuel. Het eerste boek Samuel. De geschiedenissen van Gods gezalfde David. We lezen uit 1 Samuel 21, het tiende vers. Tot en met hoofdstuk 22 en daarvan het vijfde vers. Wij lezen uit 1 Samuel 21, vers 10. Vers 11 tot en met hoofdstuk 22 vers 5. 1 Samuel 21 en we lezen inderdaad vanaf het tiende vers. En daar luidt het woord Gods als volgt. 1 Samuel 21 vers 10. En David maakte zich op en vluchtte te dien dagen van het aangezicht van Saul. En hij kwam tot Achis, de koning van Gat. Doch de knechten van Achis zeiden tot hem: is deze niet David, de koning van het land? Zong men niet van deze in de rijen, zeggende: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden? En David leidde deze woorden in zijn hart. En hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen. En hij maakte zichzelf gek onder hun handen. En hij bekrabbelde de deuren van de poort en hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. Toen zeide Achis tot zijn knechten: ziet, gij ziet dat de man razende is. Waarom hebt gij hem tot mij gebracht? Heb ik razenden gebrek, dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen? Zal deze in mijn huis komen? Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijns vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeister had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En David ging vandaar naar Mispa der Moabieten. En hij zeide tot de koning der Moabieten: laat toch mijn vader en mijn moeder bij u lieden uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hen voor het aangezicht van de koning der Moabieten. En zij bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Doch de profeet Gad zeide tot David: blijf in de vesting niet. Ga heen en ga in het land van Juda. Toen ging David heen en hij kwam in het woud Gered. Tot zover de lezing van het woord van God. Het tekstwoord voor de bediening van het woord deze morgen, gemeente, is het tweede vers van hoofdstuk 22, 1 Samuel 22, vers 2, waar wij lezen: en tot hem, dat is tot David, en tot hem vergaderde alle man die benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. Tot zover het getuigenis van de Heilige Schrift. Maar voordat wij ons onder het woord van de Heere stellen, gemeente, krijgen we de gelegenheid onze gaven af te zonderen in de dienst van de offeranden. Er zijn twee collecten nu. De eerste is een diaconale collecte, de tweede is bestemd voor de kerkvoogdij. De collecte bij de uitgang zo dadelijk is bestemd voor het Solidariteitsfonds. Van harte in uw mildheid aanbevolen. En wij zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit Psalm 31 en daarvan vers 2: och, neig tot mij uw gunstig oren. Vers 3: gij zijt alleen mijn rots, mijn burcht. En ook het vijfde: ik zal in uw goedheid mij verblijden. Psalm 31, vers 2, 3 en 5. Thank you. Gemeente, met dat we deze bladzijde in het levensboek van David omwentelen, gaan we weer een nieuwe episode binnen in het levensboek van deze Gods gezalfde koning. En wanneer wij het 22e hoofdstuk binnenkomen, dan komen we David daarin tegen als wat we zouden noemen, wat we zouden kunnen noemen, een outcast. Een verstotene. Een verworpene. Een uitgestotene. Iemand die nergens welkom is. Nou, ik denk niet, gemeente, dat er iemand onder ons is die dat zo zelf ooit heeft ervaren. Je kunt wel eens het gevoel krijgen dat je ergens niet welkom bent. En dat is al buitengewoon vervelend. Maar dan moet het dus zo wezen zoals het voor David was, dat je nergens welkom bent. Want zo vinden we hem toch op zijn schuiladres, daar in de nabijheid van de stad Adullam. Toen ging David vandaar, zo begint het 22e hoofdstuk te verhalen, en ontkwam naar de spelonk van Adullam. Vandaar. Van bij de koning Achis vandaan, vanuit Gat, jawel. Maar hij is niet alleen een ongewenst verklaarde in Gat, hij is ook een uitgestotene uit het volk, uit het land van Israël zelf. En David gaat de schuilkelder in die spelonk, die grot, in de buurt van die stad, met die welbekende naam Adullam, gelegen in het westelijke gedeelte van het toenmalige Juda. Een stadgemeente met een veelzeggende naam. Adullam. Letterlijk betekent het iets van toegesloten plaats of beslotenheid. En het wordt een heuse schuilplaats. Een schuilplaats voor verschoppelingen. Een plaats waar al die mensen verzameld worden vanuit Israël die het zelf niet redden kunnen. Die geen helper hebben. Mensen die kennelijk ook op niemands hulp kunnen rekenen. Want wat wordt het daar straks druk? In die spelonk. De tekst zegt het. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was. En alle man die een schuldeister had. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En zo zit David alleen in die spelonk. En zo zit hij er met 400 man die daar rondom hem verzameld, vergaderd worden. Adullam. Het wordt een soort wijkplaats. Gemeente voor mensen die verder maar dan ook nergens meer terecht kunnen. Adullam. En daarmee krijgt deze plaats, deze spelonk, ja, laten we zeggen, een wat gevoelige klank. Een wat dierbare klank ook. He? Adullam. Dat is een plaats waar mensen terecht kunnen die misschien verder nergens terecht kunnen. Adullam, dat is dan een plaats waar hulpelozen toch nog geholpen worden. Adullam is een plaats, ja, voor wanhopigen. Een schuilplaats, een schuilkelder voor mensen in wier leven de storm van beproefdheid op een geweldige wijze woedt. Alleen, hoe bekend wij dan ook met die naam Adullam misschien kunnen zijn, ook op een andere manier, dat begrijpt u wel. En hoe dierbaar die naam misschien in onze oren klinken kan, en hoe gevoelig hij misschien aanvoelen kan, Adullam. We moeten niet vergeten, gemeente, dat een plaats die toegesloten is ook buitengewoon verstikkend kan zijn. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, toegesloten plaats, dat laat zien dat hier sprake is van iets van een natuurlijke vesting, een natuurlijke burcht waar David schuilen kan en schuilen mag. Natuurlijk. En belangrijker nog, we komen er straks wel achter dat David wist wat het was om te schuilen in de Heere. Meer nog dan in deze misschien dan wel heel natuurlijke burcht. Maar toegesloten plaats, dat kan ook iets, juist ook iets hebben van beklemming, niet? Van benauwing. Je hebt misschien wel eens gelezen, jongens, vast wel, zou ik denken, hoe in de oorlogsjaren de mensen op allerlei momenten gedwongen waren om hun heen komen te zoeken in een schuilkelder. Als het luchtalarm ging en de volgende aanval, het volgende bombardement aankondigde, dan zochten die mensen zo gehaast mogelijk een veilig heenkomen in zo'n schuilkelder. Betrekkelijk veilig. Hoe zal dat geweest zijn? Buiten gieren de bommen naar beneden. Ontzaggelijke dreunen laten alles op zijn grondvesten schudden. In die kelder is het donker, het geruis valt van het plafond naar beneden. Ieder houdt de adem in. Is de volgende de voltreffer of gaan de verdervingen voorbij? Dat is een schuilkelder. Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. Een schuilkelder. Dat heeft ook iets beklemmends toch dan. Alleen de adem inhouden doet David niet. Juist niet. Integendeel. Hij ademt uit. Zijn ziel ademt uit. En hij ademt tot God. Zijn hart en zijn ziel roepen uit. Tot God die leeft. En die aan hem het leven kunnen geven. De ademhaling van Davids gebed gaat op deze plaats buitengewoon geregeld. Misschien dat u zegt, hoe komt u daarbij? Nou, we hebben een psalm overgehouden aan Davids verblijf in de spelonk van Adullam. Psalm 57. Een spelonkpsalm. Psalm ervoor, 56. Zingt van Davids worsteling in Gat, wat we ook gelezen hebben met elkaar. Als hij in de Filistijnse handen valt in Gat. En de 57ste die wordt in zijn hart geboren door de genade van de Heilige Geest. Als hij voor het aangezicht van Saul vlood, zo begint die psalm, in de spelonk. En dan is het ontroerend om te horen uit de mond van David. Wees mij genadig, o God. Zo zat hij gemeente in Adullam. Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. Ik neem de toevlucht, hoort u dat? Ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Totdat de verdervingen zullen voorbij gegaan zijn. U zegt, nou dan merk ik niet zoveel van die beklemming. Jij wacht even. Dat was vers 2. En vers 5 van diezelfde psalm zegt, mijn ziel ligt in het midden van de leeuwen. En dat zijn de belagers die waar David van rondom trachten te verscheuren. Ik lig onder stokenbranden. Mensenkinderen, welke tanden spiezen zijn en pijlen zijn. En hun tongen zijn scherp als een zwaard. Een beeld, denkt men, van de afschuwelijke bloeddorst van die belagers die David op de hielen hebben gezeten. En dan begrijpt u wel, gemeente, dat er van de idylle die sommigen rondom Adullam koesteren niet zo heel veel overblijft. En in die andere spelonkpsalm, want er is er nog één, 142, is dat niet anders. Die psalm heet een gebed als hij in de spelonk was. En daar horen we, ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Maar intussen maakt dat deze schuilkelder wel tot een schuilkerk. Een schuilkerk. De ondergrondse kerk. Uit de dagen, deze dagen van David. En de Heere brengt daar 400 man bijeen. En misschien dat iemand van de kinderen gedacht heeft, nou dat is prachtig. Zo is David alleen. Ja, hij was met de Heere natuurlijk. Niet eenzaam, wel alleen. En zo zijn er 400 man die zich om hem heen verzamelen. Dat zal hem toch buitengewoon getroost hebben. Jawel. Maar je hebt er misschien wel erg in gehad. Toen we in de Bijbel lazen, toen we de tekst nog eens lazen. Dat het wel een verzameling vreemdelingen is. Die zich daar rondom David in de spelonk van Adullam verzamelt. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was. En alle man die een schuldeister had. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En David werd tot overste over hen. Met andere woorden, gemeente. Behalve Davids familie dan. Gaat er kennelijk van hem een geweldige aantrekkingskracht uit. Tot alle man die verdrukt wordt. Dat is alle man die in gevaar is. Alle man die de hete adem van de schuldeiser in de nek heeft. En alle man die bitter bedroefd is vanwege tegenslag en vanwege onrecht en vanwege wanhopigheid. Stuk voor stuk mensen die het water buitengewoon hoog tot aan de lippen is gerezen. En nu zijn er uitleggers van de Bijbel die denken dat het hier om drie aparte groepen gaat in de tekst. Mensen, drie categorieën van mensen die bijzonder te lijden hebben gehad onder het buitengewone tirannieke regime van koning Saul. Alle man die benauwd was, dat zouden dan die mensen geweest zijn die een bijzondere onderdrukking hebben ervaren in die tijd. Die zuchten onder het bewind van Saul. Mensen die om wat voor reden dan ook moesten vrezen voor hun leven. Zo iemand als Abjatar, u weet misschien wie hij is. Abjatar was de enige die kon ontkomen toen Saul te Nob al die priesters vermoorde. De enige die kon vluchten voor het moordende zwaard van de koning. Hij zou zo'n man kunnen zijn geweest die hier benauwd wordt genoemd. Verder noemt de tekst alle man die een schuldeiser had. Mensen die schuld hadden en die achterna werden gezeten door de schuldeiser bij wie ze in de schuld stonden. U weet hoe dat ging in die tijd niet. Als je een schuld had, dan kon de schuldeiser beslag leggen, niet alleen op je spullen, maar zelfs op je leven. En de kinderen kennen allemaal het voorbeeld van die weduwe die Elisa te hulp roept, hè, de profeet. En die weduwe heeft twee kinderen. En dan klaagt ze tot Elisa. De schuldeiser die staat op het punt te komen. En mijn beide kinderen mee te nemen. En tot slaven, tot zijn slaven te maken. Vanwege de schuld die ze had. De schuldeiser. Iets overigens, gemeente. Wat door de Heere bij de wet verboden was in Israël. Die schuldeiser mocht de hand niet leggen op het laatste bezit. Laat staan op het leven van de schuldige. Met andere woorden, dit is ook nog een symptoom van het geestelijke verval in Israël. De wetten van God worden niet, kennelijk niet, geëerbiedigd. Gehuldigd. En dan is er nog alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd is. En die zijn misschien nog wel het moeilijkste in beeld te brengen. Wat zijn nou mensen in de gemeente van wie de ziel bitter bedroefd is? Ga ze maar eens aanwijzen. Dan kan je natuurlijk denken aan mensen die door heel veel bittere droefheid heen moeten. Van welke soort dan ook, of van welke slag dan ook. Waar waren zij bitter bedroefd om? Waren het misschien ook mensen die bitter bedroefd waren vanwege de ontsporing van vorst en volk? Vanwege het verval, de geestelijke vervlakking, de verlatenheid? Waren ze treurende omdat Saul Israël zo zondigen deed in zijn dagen? Zijn ze bitter bedroefd om het onrecht dat er geschiet in Israël? Of is het hun persoonlijke lijden dat maakt dat ze al wenende voortgaan? Hoe dan ook. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was. En alle man die een schuldeiser had. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En David werd tot een overste over hen. Het kan ook zijn, gemeente, dat we niet per se aan drie aparte groepen hoeven denken. En in dat geval zou de Heilige Geest met deze tekst eigenlijk niet meer bedoelen dan met drie penseelstreken ons een signalement te geven van die 400 die zich daar rondom David heen verzamelen. Het minste van zijn dag. De underdog, zouden wij zeggen. En daarom, hoezeer het ook David tot steun kan zijn geweest, dat hij niet in de eenzaamheid bleef steken. Of die er nu zoveel mee geholpen is. Het lijkt er meer op dat deze mensen zijn hulp behoeven. In plaats van dat ze hem hun hulp kunnen bewijzen. Stel je voor. Die 400 konden nog wel eens een blok aan zijn been worden op een verkeerd moment. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was. Die een schuldeister had. En wiens ziel bitterlijk bedroefd was. David, gemeente, is in Adullam aanvoerder geworden van een groep ellendigen, van een groep behoeftigen en van een groep treurenden die hun toevlucht bij hem hebben gezocht. Overste geworden is hij van een vreemdelingenlegioen. En u begrijpt wel, al die tijd al, mag ik hopen, David, Gods gezalfde, is in deze natuurlijk een heerlijke tekening van de grote zoon die voor zover het vlees betreft uit zijn zaad zou voortkomen. De zoon van David, de Christus, die tot een overste werd, toch? Van alle man die benauwd was, alle man die een schuldeister had. En alle man van wie de ziel bitterlijk bedroefd was. Van armen en ellendigen, hulpbehoevenden en hulpelozen. Die hun toevlucht, die hun schuilplaats zochten. Die hun veiligheid in hun vrees hebben gezocht. Bij hem en in hem. U hebt het misschien al die tijd al in de gaten gehad. In dit gevolg van David zijn de gelovigen van alle tijden en alle plaatsen natuurlijk gekarakteriseerd. En u, of jij die de Heere vreest, had zich al lang in die vluchtelingen die hier in Adullam een wijkplaats vinden. U had zich al lang in hen herkend natuurlijk. Mensen, kleinen en groten, die bij de gezalfde, die bij de zoon van David, die bij de Christus schuilen, doen dat toch net zo? Allen. Die vergaderd worden rondom de heiland, die zoeken daar een schuilplaats als zondaren die benauwd zijn, toch? Als zondaren die een schuldeiser hebben, toch? Die diep in de schuld steken, als zondaren van wie de ziel bitter bedroefd is. Als David, en dat is die, een tekening is van de Christus die komen zou, van Davids grote zoon die op zijn troon zich zetten zou, naar een woord van Jesaja. Als David een tekening is van die koning, dan is zijn gevolg hier een tekening van zijn kerk. Wie wordt er vergaderd tot Gods gezalfde? Alle man die benauwd was. Een man als Abjatar. Een man die leed aan de hevige verdrukkingen van Saul. Een man die belaagd werd door duizend gevaren. Benauwdheid. Dat kan heel veel vormen aannemen, gemeente. In heel veel vormen voorkomen. En dit woord benauwdheid kan in het geheel van de Bijbel dan ook heel veel verschillende betekenissen hebben. Druk. Zo wordt het ook wel genoemd. Lijden, angst, verdrukking, ten gevolge van oorlog bijvoorbeeld. Mozes had al tot Israël gesproken van de benauwing waarmee uw vijanden u benauwen zullen. Het beleg van die vijanden brengt benauwdheid mee. Benauwdheid. Uit dat woord, gemeente, uit dat woord benauwdheid straalt de doodsbedreiging. benauwdheid komt er over een stad wanneer deze belegerd is, wanneer daar een beleg van de vijand is, zodat er niemand meer in of uit kan en het maar wachten is op de dag dat de laatste is gestorven. Dat is benauwdheid. Maar die benauwdheid kan niet alleen komen over een belegerde stad. Maar die benauwdheid kan volgens de Bijbel ook komen over een belegerd hart. David, weer, heeft het in Psalm 25 over de benauwdheden van zijn hart die zich wijd hebben uitgestrekt. U weet misschien wel wat het is om een belegerd hart te hebben. Belegerd, belaagd door de zonden die je benauwen. Of spreek ik dan Chinees? Benauwdheden van het hart. Als je enigszins bedenkt hoeveel en hoe zwaar je misdreven hebt tegen een heilig en een goddoend God. Maar ook als je ervaart hoe machteloos, hoe onmachtig, maar bovendien ook hoe onwillig we zijn om eraan te ontkomen. Niet opgewassen tegen de zonde en die dwaze neiging van ons eigen boze hart. Als je begrijpt en ook beseft en ook beleeft voor God wat het is om dood te zijn door de zonden en de misdaden. Een belegerd hart. Benauwdheden van het hart. Als je hart als die belegerde stad is, potdicht! Het wachten is enkel maar op het gewisse einde. Belaagd ook bovendien door de boze die je probeert tot wanhopigheid te drijven. En je probeert wijs te maken dat er voor een zondaar als jij toch geen behoud kan zijn. Voor alle anderen wel, maar niet voor deze ene. Benauwdheid, dat heeft iets verstikkends, voelt u wel? Je mist het leven, je mist het en je krijgt het niet te pakken. Benauwdheid. Het is niet zonder reden dat de profeet Sefanja, dat hij de dag des Heren noemt, een dag van de benauwdheid en van angst, een dag van woestheid en van verwoesting, een dag van duisternis en van donkerheid. Zonder heil wel te verstaan, is dat een dag van benauwdheid. Zonder heiland wel te verstaan, zal dat een dag zijn van buitengewone benauwdheid. Precies zoals de nood in het klein je benauwen kan, als je de Heere erin mist. Toch? Alle man die benauwd was. Alle man. Alle man. Ik bedoel, die benauwdheid kan je ook raken in het leven met God. Als we door een tijd van strijd heen moeten, van beproefdheid, als je leven instort, als er strijd is en duisternis, als er nergens een gaatje van hoop is in dat dikke en donkere wolkendek wat zich boven je levenslucht heeft gehangen. Een dik en donker wolkendek van benauwdheid over je leven, over je geest, over je psyche. Geen licht. Beklemd, bang. Te meer omdat er allerlei twijfelende gedachten uit worden gevoed. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Zouden zijn beloftenissen in mijn leven verder hun vervulling missen? Kon je dan zingen, dan zou je zingen. Wij zien aan ons na al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gegeven. Alle man die benauwd was. Ook gemeente, diegenen die benauwd zijn zoals Manasse benauwd was. Zoals hij het benauwd kreeg toen de Heere Manasse in de gevangenis zijn zonden liet zien en zijn ongerechtigheden. En Manasse geen kant meer op kon. Behalve dan de kant naar de Heere toe. En dat kenmerkt de Heilige Geest. De duivel die je in de benauwdheid brengt, doet die deur het eerste dicht. En de Heilige Geest laat die deur tot het allerlaatste open. Manasse kreeg het benauwd. Ootmoedig beleed hij de Heere op alle punten heilig teleurgesteld te hebben. En als hij hem benauwde, tekent dan de kroniekschrijver aan, bad hij het aangezicht van de Heere zijn God ernstig aan. Als je geen uitweg en geen uitvlucht meer overblijft, je harde hart eindelijk het verzet staakt en de Heere beleidt: Heere, er is voor mij en wat mij betreft geen redden meer aan. Maar ik heb gehoord van een gezalfde, van een schuilplaats voor hulpelozen. David, hij heeft in zijn vreemdelingenlegioen gemeente ook alle man die een schuldeiser had. Elke die een schuldeiser had, kon ook alleen maar daar terecht. Alle man die een schuldeiser had, al die mensen, jongens en meisjes, die misschien net als die vrouw, die weduwe, die moeder van die twee kinderen, ten einde raad was en niks had en niks vond en nergens de hand op kon leggen om er schuld mee in te lossen. David geniet niet in Adullam de steun van de machtigen uit Israël. En die zeggen van: nou David, wij zullen wel eens even een paar miljoen steken in een wat beter uitgerust leger, dan is het afgelopen met Saul. Tot hem komt ieder die een schuldeiser heeft. Het is nota bene een leger van bedelaars. Degene die het diepst in de armoede steken, die zoeken de toevlucht bij Gods gezalfde in Adullam. David wordt tot een overste van mensen die tot de bedelstaf geraakt zijn. Precies zoals diegenen hun heil zullen zoeken bij Davids grote zoon, die zelf diep in de schulden steken voor God. Dat is die tweede penseelstreek van de Heilige Geest, weet u wel. Na die benauwdheid, diep in de schuld, zonder iets te bezitten wat voor God kan bestaan, moeten kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt, niet op mijn zondags. Als een bedelaar, met de hete adem van de schuldeiser in de nek. En dat kan je betrekken op de wet van God, dat kan je betrekken op je geweten, dat kan je betrekken op de aanklacht van de duivel. Die onze schuld aanwijst en onze straf opeist. Onze dood. En de derde wat de Heilige Geest aantekent van die mensen die zich vervoegen in Adullam, dat is dat het mensen zijn, alle man, wiens ziel bitterlijk bedroefd is. Letterlijk heeft de tekst het gemeente over alle man met een ziel van bitterheid. En dat betekent niet dat die mensen verbitterd waren, zoals wij daar over kunnen spreken als mensen onder elkaar. Nee, jongens en meisjes, weten jullie wat er letterlijk staat in de tekst? Wat er voor woord staat in het Hebreeuws? Als er hier bitterheid staat in onze Bijbel, dat is een woord dat ken je wel hoor. Mara staat er. He, dat is die plaats, dat weet je wel, waar het volk Israël doortrok toen ze door de woestijn werden gevoerd, waar dat water niet te drinken was. Dat was niet gezond, dat was mara, dat was bitter. Deze mensen, zijn gemeente, zijn mara mensen. Mensen met een Mara-ziel, staat er. En er zijn er misschien wel bij geweest die slag op slag hebben doorleden gehad. Mensen die onrecht hebben doorstaan, misschien wel tot wanhopen toe. Mensen die door veel teleurstellingen zijn heen gegaan. Zoals bijvoorbeeld de bittere tranen laten zien van een Hanna. Als zij in het heiligdom voor het aangezicht van God haar bittere verdriet uithuilt. Want dan staat er: zij dan van ziel bitter Mara bedroefd zijnde. Zo bad zij de Heere en weende zeer. En Job kende ook die klacht. Ik zal klagen in Mara, in bitterheid van mijn ziel. Voor Isaac en Rebecca waren de vrouwen van Esau tot een bitterheid van de geest, staat in de Bijbel. Mara. De smaak van het bittere leed. Maar het is ook de smaak in het Oude Testament van de slavendienst in Egypte. De Egyptenaren, staat in de Bijbel. Ik doe eigenlijk niet meer dan maar wat uit de Bijbel lezen. Dat is altijd goed. De Egyptenaren maakten het leven, het bestaan van de Israëlieten bitter met harde dienst. Exodus 1. Ze maakten hun bestaan mara door die harde dienst. En ook die nood drijft naar Gods gezalfde. Die bittere dienst, u voelt het wel, aan van de zonde. Maar ook de bittere smaak die de zonde aan dit leven gaf in alle leed en alle moeite en alle wonden. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was. En alle man die een schuldeiser had. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot overste over hen. Dat is, gemeente, de buitengewoon goede boodschap. Die van Adullam uitgaat. Er is plaats bij Gods gezalfde voor zulken. Nog altijd. Er is een schuilplaats, een wijkplaats voor hen bij hem. Meer dan David. Ja, Davids grootste zoon is hier. En dat dat waar is, bewijst het evangelie. Hij at met tollenaren en zondaren. Tot groot ongenoegen van de gevestigde kerkelijke orde van die tijd. Die man, nota bene, zo werd het spottende gezegd, die man is een vriend van tollenaren en zondaren. Ja, dat was nou precies voor hen het evangelie. Ze spraken er schande van, terwijl ze er God op het hoogst om hadden moeten aanbidden. Een vriend van tollenaren en zondaren. Er is plaats bij hem voor alle man die benauwd is. Alle man die diep in de schuld steekt. En elk mens wiens ziel bitterlijk bedroefd is. Adullam. Want wie zo, gemeente, de wijk zoekt en de veiligheid zoekt en de vrede zoekt bij Gods gezalfde, want dat betekent de naam Christus, die wordt niet teruggewezen. David ontving ze allemaal in die spelonk. Allemaal, zaten drie keer. En als een zondaar zich in het heden wendt tot Christus, met die nood die in onze tekst is uitgetekend vanmorgen, dan zal de Heere Christus tot u of tot jou niet zeggen, nou, jij moet maar gaan. Daar met jou kan ik niks beginnen. Dit is een hopeloos geval. Die zijn er niet voor God, gemeente. Want dat zijn we allemaal. Jij moet maar gaan. Dat zal hij wel zeggen. Op de jongste dag. Tot ieder die in ongeloof volhardde. Zijn onbekeerlijkheid volhield en Gods gezalfde bleef verwerpen. Ontzaggelijk. Ze van je had gelijk. Het is een dag van benauwdheid voor ieder die onbeschermd oog in oog komt te staan met de grootste benauwdheid die eeuwig aanhoudt. Ieder die op die dag oog in oog komt te staan met de schuldeiser, de rechter van hemel en van aarde. En die een bitterheid al zal doorlijden als in dit leven nooit is gesmaakt. En daarom heden, zo gij zijn stem hoort, gemeente, voor de zoveelste keer in uw leven misschien, verhardt u niet, maar laat u leiden tot deze gezalfde, Davids grote zoon, om te schuilen bij hem. David, hij wist de minste niet af. Ze waren welkom en ze wisten zich bij hem thuis. Zo dan weggescholen bij de Christus. Wees mij, Heere, een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt. Die smart. Van David. David werd tot een overste over hen, hè. Zo lees ik. Een overste, een vorst. In het Hebreeuws heet dat gemeente Sar. Een overste van een vreemdelingenlegioen. David, die ten diepste zelf, dat is het wonderlijkste van het hele geval natuurlijk. David die zelf de grootste vluchteling was. De grootste van die 400. Meer nog Davids grote zoon. Want David kon ten diepste deze mensen ook geen bescherming bieden. Daarvoor was hij ook aangewezen op Gods eeuwige gezalfde. Maar dat is nog het wonderlijkste van alles, gemeente. Christus werd tot een overste over die benauwde en schuldige en bitter bedroefde zielen. Hij werd niet alleen hen tot een overste, tot een vorst. Hij werd ook de eerste van hen. Hij die zonder zonde was, is door God tot zonde gemaakt. En dat bracht hem in de grootste benauwdheid die ooit over deze aarde kwam. Toen een 3 uur durend godsgericht zich voltrok op Golgotha. De schrift had het al gezegd bij monden van de profeet. In al hun benauwdheden was hij benauwd. Hij werd hun tot een vorst. Een vorst over hen. Allen die benauwd waren. En hij kwam in de grootste benauwdheid toen zijn God en Vader hem verliet en achterliet in de verlatenheid van de hel. Hij werd tot de man van smarten, de man van Mara. Davids zoon. Voor hem was er geen plaats om het hoofd nog neer te leggen, zegt de schrift. En toen de aarde hem verstootte, deed de hemel hetzelfde. Geen adullam, geen grot, maar een graf. En dat voor hen, die zich met hun benauwdheid van hart tot hem wenden, die in hun diepe schuld hem nodig krijgen, wat zeg ik, alleen nog hier terecht kunnen, en die bitter wenen, tot hem. Hij, Davids verre troonopvolger, gemeente, werd tot een overste over hen. Een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Jesaja zegt het, alle lijnen komen samen. Jesaja 9, Jesaja heeft het over de nazaat van David, die op zijn troon tot in eeuwigheid zal zijn. Dat is de Christus. En hij zal worden, zo zegt Jesaja, in datzelfde gedeelte, hij zal worden tot een sar shalom. Tot een overste van de vrede. Bij hem zal het vrede zijn. Alleen bij hem, gemeente. Met de zonden. Ondanks alle wonden. En het einde. Dit vreemde lege legioen. Vreemdelingenlegioen rondom David, dat wordt tot een keurkorps, geloof het of niet? De Bijbel getuigt het, het Kroniekenboek. Daar staat hoe dat leger uit vreemdelingen maar groeide en groeide en groeide. En het werd tot, staat er echt, tot een leger gods. Een leger gods. En die vrucht wordt nog altijd gevonden. Christus verzamelt op aarde een vreemdelingenlegioen. En vreemdelingen blijven het. Hier beneden. Maar tegelijk verzameld onder de kruisbanier van Christus worden het keurtroepen van vrije genade gesteld in de slagorde van de Heere der Heerscharen strijdend de goede strijd van het geloof, zich verblijdend in de heerlijkheid van hun overste. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 71. De tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En wat er volgt in Psalm 71, het tweede en ook het derde vers. Thank you. Laten wij danken en bidden. Heere, hoe is uw naam heerlijk. Die naam die u zo even uitspelde in deze oude psalm. Groot ontfermer. En dat was voor deze benauwden, deze schuldigen, deze bedroefden de enige hoop van hun hart. En Heere, wat zijn ze niet beschaamd geweest. Geen van allen. Want ze vonden die rots om in te wonen. En Heere, meer nog vindt die ziel de veiligheid die het zoekt bij Davids grote zoon alleen. Dat zal geen van alle beschaming geven. Het is een schuilplaats waar het hart steeds toevlucht vindt. En Heere, we bidden van u, wilt u het woord in uw hand houden? Om dat ook in ons leven ermee te doen. Dat wij een veilig heen komen zoeken bij hem. Totdat de verdervingen voorbij zullen zijn gegaan. Want die zijn er al in dit leven. En die verdervingen zullen komen op die laatste dag waar de profeet van zei dat het een dag van de uiterste benauwdheid zal zijn. Om te schuilen, Heere. In hem wiens werk volbracht is. Uw geliefde zoon. En wilt u daar toe uw geest aan het getuigenis van uw woord paren. Wij kunnen dat niet maken, Heere. Maar wilt u naar uw eigen woord en gedachten gaan uw woord. Uw geest aan het getuigenis van de schrift verbinden. Opdat het een onvergetelijke indruk in ons leven zal nalaten. En we ook in de gang van alle dag van die schuilplaats weten. En voor de zonden en met al de wonden. Heere, heb dank voor het woord. Wees u in het verdere van deze dag nabij. En laat het een dag zijn die ons met al datgene uitrust wat voor de andere zes nodig is. Bij alles wat komt en wat ons zal overvallen misschien. Laat ons niet gaan buiten die veiligheid van uw zoon. Maar Heere, wilt u uw wonderen groot maken aan ons. Vergeeft u ons genadig de zonden. Neem ze weg. En laat uw lof gehoord worden. Laat uw lof overblijven. Dat bidden wij van u uit genade, Heere. Alleen om Jezus wil. Amen. We zingen nog gemeente van 147 het zesde. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen en zijn hulp verwachten en door zijn hand zich laten leiden. Het zesde vers van 147. bewaar het woord. Ga heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.